Wij zingen zo naar de verkondiging uit Psalm 56, het tweede en zesde vers. Het is een psalm, een lied over iemand die een heel bewogen leven heeft gehad. Maar in dat alles uiteindelijk rust vond bij God. Ook voor de dichter, of het David is of iemand anders. Zijn nieuwe dag in zijn leven aangebroken. En daarover zingt hij Psalm 56, 2 en 6. Het thema voor de verkondiging van vanmorgen, Pasen. Een nieuwe dag breekt aan. Gemeente van de Heer Jezus Christus, elke keer weer gebeurt het dat de waarheid van Pasen in twijfel wordt getrokken. Als je er rond deze dagen over leest in de krant, in de media, er zijn zoveel mensen tot en met dominees toe die er niet meer in geloven. Boeken over geschreven, theologische debatten over gevoerd. Het ging er heftig aan toe, maar steeds weer ging het over die ene vraag. Is het voor de boodschap van het evangelie nodig dat Jezus echt is opgestaan? Heeft het christelijk geloof niet ook waarde zonder de opstanding? En dat is een reële vraag. Want zeg nou eerlijk, het is toch voor het verstand niet te bevatten. Velen van ons hebben bij het graf gestaan, misschien zelfs vanmorgen wel. En je ziet de namen op de stenen staan, confronterend. Iemand van wie je zielsveel houdt, ligt daar begraven, je man, je vrouw, een van je kinderen. Dominee, zei iemand, ik kan niet in de opstanding geloven. Want uit het graf is toch nog nooit iemand teruggekeerd. Pasen is onvoorstelbaar. Reële vraag. Existentiële vraag ook voor veel mensen, voor ons ook wel misschien. Ga ik straks mijn geliefde nog terugzien? Of is het met de dood allemaal voorbij? Is er een leven na de dood? Wie zegt mij dat het straks goed komt? Dat er aan die andere kant van de dood ook nog iets of iemand is? Er zijn mensen die voor wie die vraag helemaal niet speelt. Wist u dat? Toen men de cabaretier Herman van Veen interviewde naar zijn visie op de dood, antwoordde hij dit: ik geloof eigenlijk niet in een beloning, in een leven na de dood. Het leven is mooi geweest en daar moet iedereen het maar mee doen. En ik dus ook. Je leeft voort in de gedachten van de mensen, misschien in de dingen die je tot stand hebt gebracht. Maar ja, dat klinkt natuurlijk mooier dan het is, zei hij erbij. En op een of andere manier geven al die verschillende reacties stem aan het feit dat Pasen eigenlijk niet te bevatten is. Dat een dode opstaat. Niemand van ons heeft dat ooit meegemaakt. En toch is dat nu wat de schriften vertellen. De teksten van de evangelie 2000 jaar geleden geschreven zijn geschreven door ooggetuigen. Die paasmorgen waren zij daar in Jeruzalem. Ze hebben erover geschreven. En Johannes vertelt ons wat hij heeft gezien of wat hij niet heeft gezien. En als we dat vanmorgen, en daarom zijn we hier in de kerk om er samen over na te denken, als we daar zo wat bij stilstaan, dan komen uit dit gedeelte twee dingen naar voren. Allereerst de feiten. Wat is er nou precies met Pasen gebeurd? En twee, ik heb het maar even genoemd, de ontmoeting. Feiten, één ding, maar er is nog iets anders nodig. Wat is de betekenis van Pasen voor mensen zoals wij vanmorgen? Tweede punt van de preek. Ik hoop en bid dat hoe we hier ook zijn vanmorgen, dat die boodschap toch wel binnenkomt. Daar hebben we ook om gebeden. hoe we hier zitten vanmorgen, wat we hebben meegemaakt, wie we ook zijn. De Heere God wil iets zeggen vanmorgen tegen u, tegen jou, ook tegen mij. Hij wil dat het Pasen wordt in jou en uw leven, mijn leven. De feiten. Het begint allemaal als Maria Magdalena in de vroege morgen van de eerste dag op zondagmorgen vroeg naar het graf gaat. En ze ontdekt dat het graf geopend is. De rolsteen is weggewenteld. Tot haar grote verbijstering. En of Maria het graf is binnengegaan of niet, dat weten we niet precies. Maar ze concludeert eruit dat iemand het lichaam van Jezus heeft weggenomen. En vermoedelijk denkt ze dat Jezus ergens anders in de hof, het kerkhof, begraven is. Dat blijkt later als ze met de tuinman, met Jezus spreekt. Dan zegt ze, zeg me waar u hem hebt neergelegd. De begrafenis van Jezus was haastig gebeurd. Het was bijna Sabbat en ze wilde voor het aanbreken van de Sabbat klaar hebben. En Maria ontdekt dat de steen weg is en ze snelt weer terug naar Jeruzalem. Ze bezoekt eerst Petrus en gaat dan naar het huis van Johannes. En allebei met dezelfde boodschap. Ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus en Johannes schrikken wakker. Ze gaan met Maria mee naar het graf. Johannes loopt vooruit. Hij komt als eerste, werpt een blik. En hij ziet in het schemerdonker de doeken liggen. Maar hij gaat verder niet naar binnen. Met gepaste schroom blijft Johannes staan. Schroom voor het lichaam van een overledene. En u moet weten dat het graf eigenlijk een soort graftombe is. Een soort grot in de rots met daarin allemaal kamertjes. Nissen eigenlijk. Je kon daarin naar binnen gaan en daar werden dan de doden begraaf. En Petrus gaat wel maar binnen. En ook hij ziet de doeken liggen, de lijkwaden. Maar zo vertelt Johannes, tot zijn ontzetting ontdekt hij dat de doek die om het hoofd van Jezus zat, op een andere plaats ligt. En dat is merkwaardig. En helaas blijkt dat niet zo uit onze vertaling. Vers 7. Daar staat: die zweedoek die lag afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Maar het gaat me even om het woordje opgerold, dat klopt niet. Dat Griekse woord wat daar staat is precies hetzelfde als toen Jezus gebalsemd werd. Toen werd hij in doeken gewikkeld. Je mag het vertalen met in één gewikkeld. Die doek is helemaal niet opgerold of opgevouwen, dat kon helemaal niet. Want die doeken stonden stijf van de olie, van de zalf, van de balsem. Ze waren helemaal hard geworden. Nee, Johannes wijst er juist op. Die zweedoek, die ligt nog in dezelfde vorm als toen ze Jezus hadden neergelegd. Die vrijdagavond vlak voor Sabbat. Het lijkt alsof er niets is gebeurd. De lijkwade is intact. De zweedoek is nog in zijn vorm, maar hij ligt afgezonderd. Het is als het ware uiteengeschoven. De huls is leeg, een kokon die geopend is. Als je in Leiden wel eens bent geweest, het Oudheelkundig Museum, de mummies van de Egyptenaren, daar zat het lichaam daarin, maar stel je voor zo'n mummie opengeschoven. Een kokon die opengesprongen is. Het lichaam is niet geroofd, is niet weggenomen. Want niemand kan een lijk uit een lijkwade halen zonder die lijkwade te beschadigen. Nee, hij is opengeschoven. Jezus kwam eruit. En wat is er dan gebeurd? Johannes begint het te dagen, vers 8. Hij zag het en geloofde. Zou het nu toch waar zijn dat Jezus is opgestaan? Ze beseffen niet ten volle wat er gebeurd is. Ze hadden het ook nog nooit meegemaakt. De geest moest hun verstand openen. De schriften moesten nog verder open gaan naar Pinksteren. Ze keren terug. Zonder een opwekkend woord van de discipelen. Ze zijn eigenlijk nog verbijsterd. En ze bekommeren zich niet om Maria, die blijft alleen achter bij het graf. Hoe is het mogelijk? De kokon is opengeschoven en Jezus is weg. Hij leeft, maar hoe? En waar is die dan? Het zijn de feiten. Het graf is leeg, het doosje, Filip had het begrepen, is leeg. Er is een leeg lijkkleed. Allemaal sterke bewijzen voor de feitelijke en lichamelijke opstanding van Jezus. En elke keer weer wordt dat ter discussie gesteld. Maar waarom eigenlijk? Want iedereen had die boodschap van de discipelen zo kunnen ontkrachten door te zeggen, kijk, hier heb je het lichaam. Zie je wel? Jezus leefde gewoon voort in de gedachten van de discipelen als een vrome wens. Maar niemand kon het lichaam van Jezus, het dode lichaam, laten zien. Het was er niet, hij was opgestaan. En al die feiten wijzen maar één kant op. Eén conclusie mogelijk, wat nog nooit in de geschiedenis van mensen is gebeurd, is daar in Jeruzalem werkelijkheid geworden. Jezus is opgestaan. Hij leeft. De feiten zijn duidelijk. Daar hoeven we niet aan te tornen. Maar feiten alleen brengen mensen nog niet tot geloof. Er is nog iets nodig. En dat is het tweede punt van de preek. Het wordt pas Pasen voor Maria en voor ons. Als we Jezus ontmoeten. Laten we vanmorgen wat meer inzoomen op Maria. De mannen zijn weg en zij is achtergebleven bij het graf. En ze staat daar. Johannes vertelt dat ze staat te huilen. Ja, dat snappen we wel. Kan je zomaar overkomen. Als je daar bij het graf van een geliefde bent, dan komen de herinneringen weer boven. Het gemis wordt zo sterk gevoeld. Als je daar je man, je vrouw of een kind hebt begraven. Kan je zomaar te sterk worden. Het zal bij Maria ook wel zo geweest zijn. Maar er is een opvallend detail. Johannes vertelt wel 4 keer dat Maria daar staat te huilen. 4 keer wordt het woord huilen gebruikt. Haar verdriet is enorm. En wat beweegt Maria nou om daar bij het graf te blijven staan? Weet u, ik denk dat we dat alleen maar kunnen begrijpen als we beseffen wie Maria eigenlijk was. Hoe heet ze? We kennen haar als Maria Magdalena. Maar Magdalena is geen achternaam. Zoals mijn naam Vreugdeheel mijn achternaam is. Magdalena is een bijnaam. Magdala is een plaatsje aan het noorden van het meer van Galilea. Van het Hebreeuws afgeleid. Migdol, toren. Magdala. Aan de westoever van meer van Galilea. Maria van Magdala. Opvallend dat haar naam verbonden wordt met de plaats waar ze vandaan komt. Blijkbaar kende iedereen deze Maria. Dat is geen goed teken. Maria van Magdala, haar naam is vermoedelijk ook haar faam. Bijzonder geval. Vrouw met een verleden. Zo kunnen mensen je noemen. Zo kunnen mensen je als het ware afrekenen op je verleden. Ze kijken niet wie je bent, maar wat je hebt meegemaakt of je verleden, dat blijf je tot op de dag van vandaag achtervolgen. Herken je dat? Mensen je niet zien, niet nemen zoals je bent, maar ze weten iets van je van vroeger en dat blijft maar hun houding naar je bepalen. Maria van Magdala. En wat was er met Maria gebeurd? Nou, Lucas vertelt dat in hoofdstuk 8. Jezus was in het noorden van Galilea aan het verkondigen. Het goede nieuws van het koninkrijk van God. Hij trok rond. En toen ontmoette hij daar op een dag Maria van Magdala. En ze was helemaal verstrikt geraakt in de wereld van het occulte en de boze machten. Lucas vertelt dat ze er zo erg aan toe was dat ze bevrijd moest worden van 7 demonen. Ze werd gekweld door kwade geesten. En die vergezelde haar, waar ze ook kwam, van die nare stemmetjes in je hoofd, van die sombere gedachten, boosheid, angst, radeloosheid, verachting van je lichaam, een verlangen om gewoon maar dood te zijn soms. Haar leven was een hel. Maar zij ontmoette Jezus. En Jezus had haar bevrijd. De demonen hadden haar verlaten. Jezus had in één keer haar naam geroepen. En die roepstem had haar teruggeroepen. Had haar teruggeroepen van de dood. En Jezus bevrijdde haar van haar angsten. Ze kon opnieuw beginnen. Dat verleden dat was weg. En uit liefde, vertelt Lucas, is ze Jezus gaan volgen. Waar hij was, is ze te vinden. Uit diepe dankbaarheid. Jezus was de liefde van haar hart geworden, want ze had haar leven aan hem te danken. En nu Jezus dood is, gestorven is, heeft die dood van Jezus zoveel in haar losgemaakt. Nu de man die haar leven gaf, dood is, weet ze ook niet meer waar ze het zoeken moet. En daarom gaat ze terug naar het graf. Maar ze beseft niet, of nog maar half, dat ze eigenlijk teruggaat naar haar verleden. Terug naar haar dood. En ze is daar verblind door haar tranen. Helemaal alleen. Bezig met de dood. Met zichzelf, van het worstelen. Het is eigenlijk aangrijpend als je daarover nadenkt, gemeente. Hoe is Maria eigenlijk besmet geraakt met die kwade geesten? Waarom heeft ze haar heil gezocht in occulte dingen? Wat zit daarachter? Ik herinner me dat we iets dergelijks meemaakten in Chili. Een jonge vrouw had zich met occulte zaken ingelaten, een verbond met de duivel gesloten. En waarom? Ze was in en in eenzaam. Een slecht zelfbeeld. En ze vertelde dat er nooit iemand was die van haar hield. Ook haar ouders hadden dat nooit zo nadrukkelijk tegen haar gezegd. De mensen om haar heen niet. Ze had nooit te horen gekregen. Je bent een geliefd kind. Als ze met haar tekeningetje van school met haar doosje kwam, zei niemand tegen haar: joh, dat heb je goed gedaan. Je ziet er mooi uit vandaag. Ze had niet geleerd om van zichzelf te houden. En zo was ze in een vicieuze cirkel terechtgekomen. En haar wanhoop. En de duivel gevraagd om haar macht te geven. Gelukkig is ze bevrijd, maar zo misschien ook wel met Maria van Magdala geweest, gegaan. En het zou zomaar kunnen dat je er iets van herkent vanmorgen. Het is Pasen, we zingen op hoge toon, maar dat verleden, dat kun je niet zomaar uitpoetsen. Woorden die je hebben vergezeld misschien. Dat je lelijk bent of klein, of dat steeds tegen je werd gezegd: joh, dat kun jij niet. Of laat dat je broertje of zus maar doen, die kan het beter. Misschien hou je niet van jezelf, ben je onzeker en heb je je heil ergens anders gezocht, heel wat kwakzalvers afgelopen. Nou, goed dat je hier bent vanmorgen, want Jezus weet raad met ons leven. En dat zien we zo mooi hier gebeuren. Als Maria in zichzelf gekeerd aan het huilen is. In haar verleden als het ware herbeleefd. Tenminste dat denk ik. Dan gebeurt daar het wonder. Allereerst al vertelt Johannes als ze in het graf kijkt. Ziet ze engelen. Die mannen hebben ze niet opgemerkt. Of ze zijn dan Petrus en Johannes niet verschenen. Maria mag ze zien. Maar het grootste wonder is toch wel. Dat Jezus haar opzoekt. Jezus als de opgestane Heer, wat is Hij? Hij is een herder. Een herder die omziet naar zijn schapen. Je ziet in de verschijningen Dat de Heer Jezus al die discipelen langs gaat en opzoekt. En zo zoekt hij ook Maria op, die zo in zichzelf gevangen is. En ze verwart hem met de tuinman. Maar opeens klinkt daar een stem: Maria. Of beter gezegd, Mirjam. Want dat was haar Hebreeuwse naam. Jezus noemt haar bij haar naam. Haar meisjesnaam. Niet langer Maria van Magdala. Getekend door haar verleden, maar hij noemt haar naam. Met zoveel liefde en tederheid. Maria is op zoek. Maar ze wordt door Jezus gevonden. Ze zoekt een dode die in het graf ligt. Maar ze wordt door de levende buiten het graf gevonden. De Herder zoekt haar op. En hij noemt haar naam. En dat had hij een keer eerder gedaan, ik zei het net. Die naam had hij ook genoemd toen hij haar bevrijdde. Maria, Mirjam. En zo noemt hij haar naam weer. Daar op die paasmorgen. Zo persoonlijk, zo indringend. Vol van liefde en genade. En zo mag Maria ontdekken dat ze geliefd en bemind is door God. Jezus spreekt maar één woord, maar het is genoeg. Als Hij een woord tot je spreekt, hoeven het niet veel woorden te zijn, maar één woord. Als Hij je naam noemt, er is mee alles gezegd. Diezelfde naam die haar bevrijdde, die mag ze weer horen. Hij die het licht bracht in haar donkere leven, daar staat Hij. Hij leeft. En als Maria haar naam hoort, dan roept ze het uit. Johannes heeft het laten staan in het Hebreeuws: Rabuni, mijn meester. En in dat ene woordje ligt al haar blijdschap en geloof samengepakt. Rabuni, mijn meester. En ze beseft: het is haar heiland. Hij stond op uit de dood. Jezus leeft. De hof van Jozef van Arimathea was voor Maria een doolhof geworden. Het kan zomaar zijn in je leven dat je de uitgang niet weet te vinden. Gevangen door verdriet, door je verleden. Maar Jezus komt en hij leidt haar uit. Door slechts haar naam te noemen. Het is Pasen voor Maria. Maria, Rabuni, twee woorden, maar daar is alles mee gezegd. Gemeente, Pasen is dat een levende Heer naar je toe komt en je bij je naam noemt. Maria, Mirjam, of vul je eigen naam maar in vanmorgen. Hij staat voor je, onzichtbaar, Marieel. En hij zegt tegen je: ja, ik weet van je verleden. Je pijn en verdriet, ik zie het. Ik ken je wonden en je zonde. Ik weet hoezeer je dat naar beneden drukt. Maar kijk op naar mij. Ik ben de levende. Ik heb de dood overwonnen. Hier is mijn hand, sta op. Mijn liefde is sterker dan je verleden. Mijn troost dieper dan je verdriet. Pasen, dat is dat God een nieuwe dag laat aanbreken. Hij bevrijdt je van het verleden dat je zomaar gevangen houdt. De liefde die je nooit hebt geproefd, hij is bij Jezus te vinden. Woorden die tot je gesproken zijn, die je leven lang achtervolgen. Misschien wel het verleden, de zonde waar je mee worstelt, die met je meegaan. Dingen die stuk zijn gegaan. Het is Pasen. Het evangelie klinkt. Jezus weet en raadt mij. Want dat verleden, dat heeft hij vastgenageld aan het kruis. Het is met hem meegegaan het graf in. En het is daar gebleven. En nu hij is opgestaan, mag ik, mag u, mag jij ook opnieuw beginnen. En als dat tot je doordringt vanmorgen, als het tot Maria doordringt, dan klemt ze zich aan Jezus vast. Hoe kan het ook anders? Ze wil hem nooit meer loslaten. Zo groot is haar dankbaarheid, ze kan haar geluk niet op. Ze had machteloos bij het kruis gestaan en het zien gebeuren. Wanhopig stond ze bij het graf, maar nu heeft Jezus haar weer opgezocht. Nu wordt alles weer net als vroeger. Of toch niet? Nee. Wat zegt Jezus tegen haar? Houd mij niet vast, beter mag je vertalen, houd mij niet langer vast. Jezus opent de ogen van Maria. Wacht even, Maria. Je verleden telt niet meer, maar ik heb nog een opdracht voor je. Jezus opent de ogen van Maria voor de nood van de andere discipelen. Ze wordt op pad gestuurd. Jezus geeft haar een taak. Wat is dat toch een bijzonder moment, gemeente. Stel je in, dat verleden wat je met je meedraagt, het blijft achter. Jezus herstelt je, hij richt je op en de blik mag vooruit. Er zijn mensen die de boodschap nog niet hebben gehoord. Maria mag getuige zijn van een geweldige boodschap. Die boodschap hebben we op allerlei manieren in deze week en ook gisteravond mogen horen. Jezus leeft. Wat zegt Jezus tegen Maria? Eindig ik mij. Zeg tegen mijn broeders dat ik terugkeer naar mijn vader. Ja. Maar nog iets meer. Ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Naar mijn God en uw God. Mijn God, zegt Jezus, dat is ook jouw God. Uw God. Maar dat is de zegen van het kruis. Dat heeft Jezus verworven toen hij stierf aan het kruis. Dat vierden we op die goede vrijdag. Toen hij stierf voor onze zonden. En met Pasen laat Jezus Maria en de anderen daarin delen. Ook wij vanmorgen. Maria wordt ingeschakeld. Ze mag het goede nieuws doorvertellen aan de discipelen. Jezus leeft. En moet je horen wat hij heeft gezegd. Mijn God is ook jullie God. Zijn vader ook onze vader. Wat een wonder. Neem dat mee vanmorgen. 3 dingen. Eerst is, het graf is leeg. Jezus leeft. Het tweede. Je verleden. Je verdriet. Je zonde en je wonden. Ze hebben niet het laatste woord. Het is Pasen. Jezus leeft. Leg het in zijn hand. Vanmorgen. Hij weet er raad mee. En hoor zijn uitnodiging. Je mag opstaan. In het nieuwe leven dat hij voor je heeft bereid. En 3. God schakelt je in. Om het goede nieuws van Pasen door te geven. Er zijn veel mensen vandaag de dag. Die zonder hoop. En zonder God in deze wereld leven. Voor hen tellen slechts de feiten. Feiten van het verleden. Maar het evangelie gaat over de toekomst, over de hoop die er is. De nieuwe dag die is aangebroken. Vertel het maar door als u straks naar huis gaat. Geef maar rekenschap van de hoop die in je is. Net als Maria. Ze ging heen en boodschapte het aan de discipelen. Dat zij de Heere had gezien. Hij leeft. Ja, dat is de zegen van Pasen. Liefde maakt gunnend. Amen.